Vanavond gaan we weer naar Romeinen hoofdstuk 9. Naar de beruchte drie hoofdstukken. Mag ik toch wel zeggen, hè?
Ja, dat mag ik zeggen.
Ja, dat mag ik zeggen. Want mijn naam is... Mats Smees, ja. Ja, dat mag ik zeggen, ja. Vandaar ook een trouw die toch enigszins in de stijl van Mats Smees is. Niet helemaal, maar... Ja. In Romeinen 9 waren wij gebleven. In dat hoofdstuk wat spreekt over hoe dat nou zit met Israël. Dan wel met het Joodse volk. Want dat blijft altijd lastig... Wat we daaronder verstaan, dat moeten we altijd toelichten. Maar hoofdstuk 9, waar wij gezien hebben dat het Joodse volk als volk tot ongeloof is gekomen. En dat het evangelie gegaan is naar de heidenen. De zaligheid is gegaan naar de heidenen. En die zouden wel horen, zegt Handelingen 28. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Het Joodse volk heeft de Messias verworpen. Ze hebben hem gekruisigd, maar ook na de kruisiging hebben ze de prediking van het evangelie, wat nog veel belangrijker is, hebben ze afgewezen. Dat vinden wij in Handelingen, wordt dat uitgebreid naar voren gebracht. En wij zien in Handelingen de gang van zaken aan het begin van onze bedeling, namelijk dat de Joden het evangelie links laten liggen, met name als er heidenen tot geloof komen. En de nijd tussen de haat vanuit de Joden naar de heidenen wordt daar ook kenbaar gemaakt. Niet alleen daar hoor, in de evangeliën ook wel al. Maar in Handelingen kom je het ook geregeld tegen. En dat is ook het onderwerp van deze drie hoofdstukken. Namelijk dat het Joodse volk tot ongeloof is overgegaan en dat het evangelie gegaan is naar de heidenen. En hier in Romeinen 9 wordt de vraag gesteld hoe dat nou eigenlijk kan. Want het woord Gods was toch toebetrouwd aan Israël. Israël was Gods koninklijk priesterlijk volk. En nou heeft de Heer geen koninklijk priesterlijk volk meer. Nou ja, misschien heeft hij die wel, maar de vraag met het idee is... Israël zou toch Gods koninklijk priesterlijk volk zijn? En nu is het evangelie gegaan naar de heidenen, waaruit de gemeente naar voren komt. En hoe zit het dan met Israël? Is er nog een toekomst voor Israël? Nou, dat weten wij. Dan zeggen wij ja, er is zeker nog een toekomst voor Israël. Want wij geloven dat de profetieën in het Oude Testament, dat die in de toekomst vervuld zullen worden... Met name bijvoorbeeld een profetie als Daniël hoofdstuk 9 met betrekking tot de 70 weken. Die specifiek gaan over het Joodse volk. De twee stammen van Israël. Wij weten dat het Joodse volk in de toekomst alsnog tot geloof zou komen. Dat de Heer zou wederkeren. Dat de Heer een troon zou hebben in Jeruzalem. En dat hij zou zitten op de troon van zijn vader David. Wat allemaal gewoon in de Bijbel staat. Met kerst hoor je dat altijd, hè? Dan wordt het over de Heer Jezus gezegd, dat hij zou een koninkrijk tot in eeuwigheid hebben en hij zal op de troon van zijn vader David zitten. Lezen wij met kerst en daarna denken wij, hoe zit het toch met die troon van David, van de Heer? Want hij is naar de hemel gegaan en we hebben al 2000 jaar niks meer van hem gehoord. Maar dat komt omdat dat profetieën zijn die pas na onze bedeling vervuld zullen worden. En in het bijzonder in verband met het Joodse volk, want Jeruzalem is natuurlijk rechtstreeks gekoppeld aan het Joodse volk. En datzelfde Jeruzalem heeft de Heer verworpen. Of datzelfde Joodse volk, maar dat wordt soms ook als synoniem in de Bijbel beschouwd.
Is Jeruzalem dan het hoofd van het Joodse volk?
Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. De Heer Jezus, want ik had net een uitspraak in gedachten dat de Heer Jezus zegt... Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en vervolgt en zie uw huis worden u woest gelaten, wordt gezegd. Ik weet niet of u die uitspraak herkent. Maar daar komen we nog op naar aanleiding van dit laatste vers van dit hoofdstuk, vers 33... Waar staat, zie ik leg in Sion, dat is Jeruzalem, een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Een steen namelijk waarover men struikelt, waar men zich aan ergert, waar men over struikelt en waardoor men dus te pletter valt. Zo wordt het ook wel beschreven. Maar dat is van toepassing op het Joodse volk. En die steen ligt in Sion. En dat volk daar in Sion, in Jeruzalem, ja, die struikelt over de steen. Maar die steen, ga ik even weer heel snel. Ik ga het straks nog wel langzamer doen. Maar die steen die de bouwlieden verworpen hebben. Ja? Die steen die de bouwlieden, het Joodse volk, verworpen hebben. Die steen is wel geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En dat is een uitspraak over onze bedeling. Waarbij de Heer afstand genomen heeft van het Joodse volk. Hij verbergt zijn aangezicht voor het Joodse volk. En niet alleen voor het Joodse volk, voor de hele wereld zelfs. Maar in het bijzonder voor het Joodse volk. Maar hij openbaart zich aan een ander volk.
Dat er geen top zit op de piramide.
Wat zeg je?
Gek dat er geen top zit.
Dat er geen top zit op de piramide. Nee, die is verborgen, ja. Ja, de hoofd des hoeks. Ja, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Tot een uiterste hoeksteen namelijk. Een top van een bouwwerk. Of een fundament van het bouwwerk, zo wordt het ook beschreven. Maar dat gaat over de gemeente, de tempel gods namelijk. Want dat is wat wij zijn. Maar goed, daar komen we nog op, want er zijn heel veel schriftplaatsen die naar aanleiding van vers 33 aan elkaar gelinkt moeten of kunnen worden. En dat is razend interessant om al die schriftplaatsen naast elkaar te leggen, want dan komen we tot een sluitend geheel. Maar dat bewaren we nog even voor vers 33. Eerst grijp ik maar even terug naar wat er gezegd werd hier in vers 25. Nou, vers 24 dan. Over dat die gemeente in onze bedeling, dat die wel degelijk geroepen is, ook uit Joden, maar in het bijzonder uit heidenen. En daar komt toelichting op in vers 25, waar staat, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, heidenen namelijk, zal ik mijn volk noemen, en die niet bemind was, de heidenen namelijk, die leefden in duisternis, die wordt genoemd mijn beminde. En vers 26, het zal zijn, nog een citaat uit Hosea, het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd wordt, of tot hen gezegd was, gijlieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij zonen des levenden gods genaamd worden. En in dit verband, hier in de Romeinenbrief, zegt Paulus, ja, dat gaat over heidenen. Over de heidenen in het algemeen, of over de gelovigen uit de heidenen. Het blijft allemaal een beetje in het midden. Ik spreek gewoon over de heidenen, generaliserend. Dat zijn niet alle heidenen, want niet alle heidenen zijn tot geloof gekomen. Maar generaliserend gesproken, dat wordt hier erg veel. Er wordt veel generaliserend gesproken. Zijn wij ook misschien niet echt meer gewend, maar daar moet je ook maar aan wennen dan. En dan moet je maar de vraag stellen over welke heidenen heeft hij het precies. Want dat is wat we de vorige keer ook gezien hebben, dat die uitspraak uit Hosea, die wordt hier van toepassing gebracht op heidenen, dan wel gelovigen uit de heidenen. Maar vorige keer hebben we dat opgezocht en toen bleek dat dat volk waarvan gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, dat werd gezegd tot de 10 stammen van Israël, die uit hun priesterlijke bediening gezet zijn, waarbij de Heer heeft gezegd, adieu. Ja, dat is een goeie. Weet je wat dat betekent? Adieu?
Nee.
Naar God? Nee, dat betekent zonder God.
Ad is...
A, net als van atheïst. Oh, ja. Dat is, dan ben je geen theïst. Dan ben je geen theïst. Staat voor, staat ook voor God, zeker?
Theïst.
Van theos.
Theologie
van woord? Nee, van theos. Theos is God. Een atheïst is iemand die geen rekening houdt met God. En adieu, dieu, is dat...
Is
het
Frans?
Is het Latijns of Frans of zo?
Frans.
Is het Frans?
Adieu.
Adieu, is Frans.
Ja.
Met Dieu en in excelsis Deo. Dat staat ook voor God, Deo, ja.
Ja.
En adieu betekent dus inderdaad zonder God. Dus de Heer zei ook inderdaad tegen de 10 stammen van Israël, adieu. Zonder God.
Dat is waar gestaan.
Ja. Ja, het Frans uiteraard, want daar zijn ze ook terechtgekomen natuurlijk, die 10 stammen van Israël, maar dat is, dat doet er niet toe.
wel een beetje.
Zonder van de los van God?
Ja.
Zoiets.
Zoiets.
Dat is dan iets wat je zelf mag zoeken.
Ja, het gaat om de gedachte dat de verbinding tussen de Heer en de 10 stammen van Israël verbroken is. Zoals de Heer ook gezegd heeft, ik heb jullie een scheidbrief gezonden. En toen was het einde verhaal. Het was een verbroken gemeenschap. En die 10 stammen van Israël, die de naam Israël droegen, met recht, want zij waren het Israël. Als er al een volk was wat Israël heette, dan waren dat die 10 stammen van Israël boven de 2 stammen van Israël, want die werden aangeduid als Juda. En die naam Israël, die verdween dus ook bij die 10 stammen van Israël. Want de Heer zegt, je bent mijn volk niet meer. Dus hoezo zou je nog de naam Israël dragen? Want Israël betekent zoiets als heerser met God. Dus die naam verdween ook bij die 10 stammen van Israël, want de gemeenschap was verbroken. En dat was al in 722 voor onze jaartelling. Maar ze hebben nog wel wat beloften meegekregen in de vorm van profetieën. Door Jeremia, door Hosea, door Amos. In Ezechiël zijn profetieën met betrekking tot de 10 stammen van Israël. Er zijn er heel veel van. Worden meestal gewoon weggeredeneerd. Wordt gezegd, ja, gaat niet over de 10 stammen van Israël. Gaat over de kerk. Of gaat over het Joodse volk. Of wordt allemaal op één hoop gegooid. Maar het blijkt dat het toch wel wat nauwkeuriger in elkaar steekt. En dat bepaalde profetieën gaan over Juda. En bepaalde profetieën gaan over die 10 stammen van Israël. Waaronder deze profetieën uit Hosea. Die specifiek gedaan zijn aan dat volk wat Lo-Ammi geworden is, niet mijn volk. Lo-Ruhama, niet ontfermd. Wat Jezreel zou worden, het zou gezaaid worden. Maar ze kregen wel beloften mee. En de belofte was, hoe staat het in Hosea?
Lusje, komt goed.
Ja, komt goed. Ja, de belofte was dat ze nochtans zou gij talrijker zijn, gelijk het zand der zee. En daarna staat er, wat hier in vers 26 genoemd wordt, dat tot hen gezegd zal worden, of waar eerst gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, daarna alsnog zullen zij kinderen dan wel zonen des levende gods genaamd worden. En dat past Paulus toe op onze bedeling, aan het begin van onze bedeling. Daar zegt Paulus hier feitelijk, hij zegt, ja, die heidenen die tot geloof komen, dat zijn niet zomaar heidenen, maar zijn in het bijzonder heidenen uit de 10 stammen van Israël. Waarmee de Heer zijn woord gestand houdt en zijn beloften vervult. En zijn werk aan Israël alsnog gewoon voortgang doet vinden. Alleen dan op een verborgen wijze. Want het ligt niet aan de oppervlakte. Ook in deze hoofdstukken niet. Het ligt niet aan de oppervlakte. Je moet goed zoeken. En als je commentaren leest, dat is heel vreemd. Men vindt zo'n conclusie wel hoor. Men komt er ook wel achter en zegt, ja, dat gaat eigenlijk over de 10 stammen van Israël. Maar men neemt dan niet een volgende stap om te kijken van, is dat nou daadwerkelijk zo? Zou de Heer dan met die 10 stammen van Israël, zou de Heer daar nog wat mee doen? En dat komt omdat men dat verhaal van die 10 stammen van Israël al dichtgetimmerd heeft. Men heeft gezegd, ja, die 10 stammen van Israël die zijn opgegaan in de volkeren en we weten niet waar ze zijn. Dat is al een conclusie die men al heeft voordat men hieraan begint, omdat het algemene christelijke theologie is. Of men zegt, nee, die 10 stammen van Israël zijn ook teruggekomen uit de ballingschap samen met Juda. En in de dagen van de Heer Jezus waren alle 12 stammen van Israël vertegenwoordigd in het land, onder de Joden. En dan heb je dus geen verschil meer tussen 2 en 10 stammen van Israël. Maar de verschil is er wel degelijk. En daar ben ik vorige keren ook al op ingegaan. Het is jammer dat men niet tot de conclusie komt dat het gewoon waar is wat daar staat. Dat in de ballingschap, want het staat hier ook in de plaats waar tot hen gezegd was. Dat is in de ballingschap, uit het land, in de ballingschap. Daar zouden ze talrijk worden en tot een menigte van volkeren zouden ze daar worden. En daar zouden ze tot geloof komen. Alleen ja, in de geschiedenis kan men dat niet terugvinden.
Nadat men het eerst zelf verduisterd heeft.
Die kans is vrij groot, ja. Die kans is vrij groot dat men,
ik zou het verstoppen en dat niet weer kunnen vinden.
Ja, de kans is vrij groot dat men in het begin van onze bedeling daar het een en ander echt wel van af wist. Het is eigenlijk gewoon uit de Bijbel te bewijzen dat Paulus daar echt het een en ander van af wist. En Petrus ook.
Josephus ook.
En Josephus ook, ja. Ja. Maar het staat niet uitgebreid in de Bijbel. Ook het geschiedkundige verhaal niet, waar die 10 stammen van Israël heen gegaan zijn. Maar her en der, hier en daar in de Bijbel kom je toch wel degelijk aanwijzingen tegen. Dat ze wisten waar die 10 stammen van Israël waren. Dat de Heer Jezus dat ook wist. Wat dacht je van die uitspraak in Johannes 10? Ik haal hem altijd aan omdat hij heel duidelijk is. En omdat daar ook weinig tegen in te brengen is. Waar de Heer over die kudde spreekt, over die schapen, waarvan hij zegt: ik ben de goede herder. En dan zegt de Heer: ja, maar ik heb ook nog schapen van een andere stal en die moeten mijn stem ook horen. En ik weet niet, jij zoekt het op, hè? Staat er een verwijzing bij naar Ezechiël 37 of 38? Ja. Staat er gewoon bij. Nou, staat er gewoon bij. En Ezechiël 37 is het hoofdstuk over die twee houten. Zijn vorige keer ook nog even geweest, hè? Over die twee houten. Het ene hout voor Juda. Het andere hout voor Jozef. En er staat erbij, als de Messias komt, zullen zij worden tot één volk, één kudde. Het waren twee kuddes, maar het wordt weer één kudde. En die twee kuddes waar de Heer over spreekt, ja, dat kan niet anders dan gaan over de 2 en de 10 stammen van Israël. Maar de Heer ligt het verder niet toe, maar als je kijkt wat er in het Oude Testament over gezegd wordt, dan zou je toch de conclusie kunnen of mogen trekken: hé, kon dat niet gaan over die 10 stammen van Israël? Maar op het moment dat iemand op die gedachte komt, precies. Dan gaat dat wordt direct onder tafel. Dan duikt men daarop, bij wijze van spreken. Zeg maar: nee, dat kan niet. Precies. Want die 10 stammen van Israël, daar is niks van teruggekomen. En,
maar wat is de reden dan dat ze dat willen verdoezelen?
Nou ja.
Dat de duivel niet wil dat mensen tot geloof komen en de Bijbel aannemen voor waarheid.
Het makkelijke antwoord is dat de mens van nature geneigd is de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden. Dat is het algemene antwoord.
Maar men wil ook niet, als je iets voor waar hebt aangenomen, bedenken dat het misschien anders zou
zijn. Ook dat.
Als je ervan uitgaat dat die 10 stammen weg zijn gegaan, wil je ook niet aannemen dat het...
Mm-hmm. Hun eigen ongelijk niet toe.
Ja. Maar je komt hopeloos in de problemen, hoor. Als je...
Het heeft nogal grote consequenties voor een hele theologische gedachtegoed.
Het heeft nogal wat consequenties. Want er zijn een aantal dingen waar ze absoluut nooit uitkomen, hoor.
Voor de cultuur en voor alles.
Ja. En zeker als je binnen een kerkelijke organisatie staat, heb je natuurlijk te maken met een hele geschiedenis, historie, heel pakket waarop gebouwd wordt, met concilies waar dingen afgesproken zijn. En, ja, daar kan je maar zo niet buiten het boekje gaan. En dus, ja. Maar uit de Bijbel is het toch echt wel aan te tonen, hoor. En ook over de Heer Jezus zelf. De bekende legendes dat de Heer Jezus ook ver van huis is geweest. En in het bijzonder op de Britse eilanden geweest met zijn oom of oud-oom, Jozef van Arimathea. Ja, dat zijn de legendes, maar als je... Kijk, er is voor die legende geen Bijbelse grond, maar het past wel volledig in het plaatje van het feit dat die 10 stammen van Israël zich gecentraliseerd hebben richting de Britse eilanden en dat de Heer daar naartoe is gegaan. En daarnaast heb je nog alle
historische
bewijzen voor de apostelen die daar geweest zijn.
En de Heer Jezus zelf.
En de Heer Jezus zelf, ja. Ik las het vandaag nog, ik zat in de Bullinger Companion Bible en toen... Ik had een keer wat gearseerd. Daar werd gesproken. Dat ging over discussie. Dat wordt hier in de Romeinenbrief ook genoemd. Dat Paulus nog het voornemen heeft om naar Spanje te gaan. Wordt hier genoemd. Mm-hmm. Bullinger zegt van... wij hebben geen enkel bewijs dat hij daar ook daadwerkelijk geweest is. Nou ja, hij heeft een heel nadrukkelijk voornemen om naar Spanje te gaan. Noemt het 2 keer. Daarna citeert hij een brief van Clemens. Komt ook in de Bijbel voor. Die schrijft een of andere brief aan
aan de Corinthiërs of zo, in het jaar 90 of 100. En daarin schrijft hij dat Paulus gegaan is naar de einden der aarde. Naar het westen, zegt hij ook. Het einde in het westen of zo. Het uiterste westen. Het uiterste westen is hij gegaan, schrijft die Clemens. En dan zegt Bullinger, ja, dat betekent niet dat hij naar Spanje is geweest. Want anders hadden we dat in latere brieven zoals Timotheus en Titus en de tweede Timotheusbrief, hadden we daar nog wel wat over gevonden. Dat is een slecht argument natuurlijk, hè. Zo, er wordt niks over gezegd, dus het is niet waar. Ja, als het niet onderwerp van de brief is en niet te sprake komt, dan... Maar goed. En daarna noemt hij nog... En het is natuurlijk helemaal ondenkbaar dat het verhaal waar is dat apostel Paulus zelfs in Brittannië is geweest. Want daar zijn helemaal geen argumenten voor. Maar hij noemt het wel. Hij weet het dus wel. Iemand als Bullinger kent wel het verhaal dat ook de apostel Paulus naar Brittannië is geweest.
Ja, zijn er in Spanje dan dat hij daar geweest
zou
zijn?
Ja, hij noemde nog wel wat, maar iets wat mij onbekend is. Maar ik weet een...
Ja, maar zoals nu, kun je op dit zijn gegeven.
Ja, ja.
Dat je zet ze heel veel aanwijzingen.
Zijn legendes voor.
Dat je daar aanwijzingen zijn dat hij daar...
Weet ik vanuit Spanje, weet ik dat niet, of daar aanwijzingen zijn. Hij
is wel van apostel van de zomer geweest.
Ja, ik weet wel dat je... Je hebt natuurlijk Santiago de Compostela, hè? Sint Jacob, Jacobus. En dat schijnt de Jacobus te zijn uit de Bijbel die daar geweest is. En die daarna weer terug is gegaan en die toen in Jeruzalem vermoord is. En dat is, ja, zijn ook legendes over, zijn uitgebreide verhalen over. Ja. Maar goed, daar zijn er dus heel veel van dat soort verhalen. En ja... op zichzelf zijn al die verhalen, denk ik, ja, wat is er nou van waarde? Is altijd moeilijk te zeggen als het 2000 jaar later is. En er is natuurlijk loop van de tijd van alles bij bedacht. En er is wat afgehaald, zo gaat dat met die dingen.
Ja, ze komen dus wel ergens vandaan.
Maar ze komen wel ergens vandaan, die verhalen. En als je het dan naast het verhaal in de Bijbel legt, waar gewoon in de Bijbel constant gerefereerd wordt naar die 10 stammen van Israël, als zijnde die heidenen waar het evangelie specifiek naartoe is gegaan, ja... Dan is 1 plus 1 toch al snel 2. En nou steek ik niet mijn hand in het vuur voor alle details. Maar ja, er zijn verhalen genoeg over.
Ach, er zal best iets bij verzonnen zijn.
Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld.
Nou, rond dat gaan, dan is het 2 dagen later, is het ook...
Ja, ja.
Ik denk inderdaad, als je een keer
teruggaat. Ja, ja.
Als het een verhaal is waar de Heer belang bij heeft...
Dan bewaart hij het ook, hè?
Dan kan hij ook... Want ik bedoel, ja. Als de redenatie die jij net zegt... was dit in het begin ook maar zo'n boekje... als er ook een keer wat bijgekomen is. Dus ja. Dat hoeft natuurlijk niet.
Nee.
Het kan wel, hoor. Het kan mij ook niet verbazen.
Maar goed, ja, er zijn... Dat is
natuurlijk niet per definitie ja. Zo.
Maar er zijn dus heel veel van dat soort verhalen... waarbij specifiek apostelen en de Heer Jezus... naar Brittannië zijn gegaan... om daar het evangelie te prediken... En een ander ding, en dat is geschiedkundig niet zo heel... dat is absoluut niet onbetrouwbaar. Dat staat gewoon als een paal boven water. Is dat op de Britse eilanden het geloof gevestigd is geworden... en dat zij altijd de belangrijkste kerk zijn geweest. Dat is overschaduwd natuurlijk door Rome, dat begrijp ik wel. Maar als je eerlijk de geschiedenis nazoekt, dan heeft Rome niks in te brengen. Want Rome, wanneer kwam Rome tot geloof? Onder Constantijn de Grote?
300.
300 zoveel. Maar er waren eerst allemaal keizers. 10 grote vervolgingen, de bekende 10 christenvervolgingen. Ja, christen moesten uitgeroeid worden uit het Romeinse Rijk. En pas in, 300, in het begin van 300 kwam Constantijn de Grote, de keizer van Rome, kwam tot geloof en... Ja, ging direct een concilie beleggen. Concilie van Nicea. Waar hij...
Ga ik doen alsof ik het zelf uitgevonden had.
Ja, ja. Ondertussen waren er wel 3 Britse bisschoppen aanwezig op het concilie. Ja, en dat strookt ook niet met de algemene... toch algemene kerkgeschiedenis... waarbij men zegt van ja... de Britse eilanden, daar is het evangelie pas gebracht... onder Augustinus in... wat was het? 598 of zo.
Onder Sint Patrick of zo.
Dat is nog daarvoor geweest. Ja, die verhalen zijn er ook. Maar officieel, als men heel kort in de bocht gaat, zegt men nee, het evangelie is in de Britse eilanden terechtgekomen door Augustinus. Maar ja, dat was een Rooms-Katholiek. En die heeft het Rooms-Katholicisme heeft die in Brittannië willen integreren. Maar toen hij daar kwam, toen vond hij, en toen zei hij ook, want dat is wel vastgelegd. Hij zegt, ja, hier is al een kerk. Een Keltische kerk, zelfs. En ja, die is daar altijd geweest. En is er nou, nog wat geschiedskundig. Kennen jullie de eerbiedwaardige bede? Zo heet die. De Venerable Bede. Dat is een of andere Britse... nou ja, wat is het? Het was volgens mij zelfs een Rooms-Katholiek. Het was zelfs een Rooms-Katholiek. Maar die schreef een kerkgeschiedenis. Of een soort van geschiedenis van... een soort kerkgeschiedenis. En daarin schreef hij over King Lucius, die rond het jaar 170 al tot geloof is gekomen. En dan schrijft een Rooms-Katholiek, hè, dat is natuurlijk altijd een heel sterk argument. Die schrijft dat in 170 al koning Lucius tot geloof kwam op de Britse eilanden. En dat onder zijn regering het land christelijk werd. Feitelijk was het nog eerder, hoor. Maar goed, ja, zover had hij Beda, of Beet, had het ook niet, niet helder. Hij beschrijft het ook maar heel kort. Maar als je nog verder teruggaat, ja, dan kom je bij King Caradoc en Arvirigus uit. Die het evangelie gebracht hebben op de Britse eilanden.
Wel via Rome.
Wat zeg je?
Wel via Rome.
Ja, ik zit nog met het verhaal in mijn hoofd. Want wij zijn hier in Rome, hè, in de Romeinenbrief. En ja, ik moet het toch eens een keer vertellen. Hier in Rome, in de gevangenis. Daar zat hoogstwaarschijnlijk nog iemand anders gevangen. Paulus zat toen hij deze brief schrijft niet gevangen in Rome. Maar later zat hij wel gevangen in Rome. En in de gevangenis in Rome is het waarschijnlijk dat daar deze Caradoc, Caractacus, dat die daar ook gevangen zat. Samen met zijn vader en zijn zoon en zijn dochter en aangetrouwde familie allemaal. Zat hij hier gevangen, heeft het evangelie ontvangen van de apostel Paulus en heeft bij terugkomst in Brittannië het evangelie meegenomen vanuit Rome, ontvangen van Paulus, meegenomen naar Brittannië. En daar het evangelie weer vaste grond gegeven. En ja, uitgebreide verslaglegging is daar niet over. Dat is ook in het kader van legendes en in triades. De Welsh Triads, dat zijn triades. Drie regeltjes, triade, drie uitspraken of... Nou ja, maar dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, ja, de drie belangrijkste koningen zijn die. En er wordt bijvoorbeeld genoemd, Caradoc, want die heeft gevangen gezeten met zijn vader Bran. En die hebben daar het evangelie ontvangen in Rome en zijn teruggegaan naar Brittannië. Dat soort dingen staat gewoon, ja, zwart op wit. Is makkelijk gezegd, want ja, ik kan ook iets zwart op wit zetten, dat weet ik wel, maar... die triades die zijn heel oud en die zijn ergens een keer gebundeld, ergens in de 18e eeuw. Hebben ze die verzameld door heel Wales heen. En ja, man die heeft gedacht, ik moet die dingen toch eens een keer verzamelen. En nou ja, daar staan dit soort dingen in. Niet uitgebreid verder, maar wordt wel vermeld. En als je dit Bijbelse verhaal kent, dan past dat naadloos op dit soort verhalen. Ja. Kijk, ik kan moeilijk hier met een heel boekwerk aankomen zetten waar je dat allemaal kan vinden. Als je dat wil weten, dan kan ik je daar wel wat over geven, hoor. Ja, en dan wil ik zeggen, zo belangrijk is het ook niet. Maar daar ga ik niet over of dat belangrijk is of niet. Dat weet ik ook niet.
Het is op zijn minst interessant.
Het is op zijn minst interessant. En het is natuurlijk interessant omdat de Heer beloften heeft gedaan. Hè? En dat is het mooie van het hele verhaal. De Heer heeft beloften gedaan. Heeft die vast laten leggen in zijn woord. En wij weten al dat de Heer op een verborgen wijze werkt in onze bedeling. Want heel onze bedeling was vanuit het Oude Testament gezien verborgen. Er wordt in het Oude Testament niet gesproken over een hemelse positie van de gemeente. Er wordt zelfs in het Oude Testament niet nadrukkelijk gesproken over de dood en opstanding van de Heer Jezus.
Ook niet over de gemeente, toch?
Ook niet over de gemeente. Niet in het openbaar, hè? Verborgen. Zelfs de dood en opstanding van de Heer Jezus is verborgen in het Oude Testament, hè? En als wij een beetje op de hoogte zijn van de Bijbel, dan zeggen we, nou, verborgen, dat valt toch wel mee. Want we hebben toch genoeg uitspraken wat het op zijn minst impliceert. Ja, maar dan zit je al, zit erin verborgen. Jesaja 53.
Met informatie van nu.
Ja, met informatie van nu is makkelijk terug te vinden. Als je nu leest over Jozef die in de put gegooid wordt en daarna weer eruit gehaald wordt en verkocht wordt naar het buitenland. Dan denk je, hé, dat is net de Heer Jezus die verworpen wordt door zijn broers. Gedood wordt, weer opstaat uit de dood. Uit de kuil, de ruisende kuil waar geen water in is, waar geen leven in is. Als je dat een keer begrijpt, denk je, oh ja. En toen werd hij verkocht aan buitenlanders, ja, aan heidenen. En toen kwam hij in het buitenland en had hij daar een koninkrijk. En zijn broers niet. Die hadden geen eten en drinken. Dat is het Joodse volk. Joodse volk altijd verdrukt geworden. Heeft geen eten en drinken. En wij als gemeente hebben leven in overvloed. En de Heer heeft een koninkrijk in het buitenland. Nou ja. Maar dat is typologie. Maar het is verborgen. Maar deze waarheid met betrekking tot die 10 stammen van Israël. Ja, dat hoort net zo goed bij de verborgenheid. En ja, des te verborgener het is, des te groter het werk natuurlijk ook is. Ja, des te meer eer eraan valt te behalen door de Heer zelf. In ieder geval zo kijk ik het tegenaan. Als je toch een plan maakt en je verbergt daar iets in en iedereen verklaart je voor gek. En aan het eind van het verhaal kan je zeggen, nou, maar ik heb toch, moet eens kijken wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb dat toch gezegd, oh ja, maar zo heb ik dat nooit geïnterpreteerd. Ja, dan had je dat maar anders moeten interpreteren.
Er zijn zoveel manieren om het in te interpreteren.
Ja, dan zegt de Heer, had je maar tot geloof moeten komen, dan had ik je mijn geest gegeven en mijn geest zou je in heel de waarheid leiden. Maar dat, ja, zo is het wel, want de Heer neemt de Emmausgangers ook kwalijk. Die zeggen, ga je onverstandigen en tragen van hart. Moet je tegenwoordig tegen iemand zeggen, dan slaan ze in elkaar.
Maar ze weten niet wat je bedoelt als je dat zegt.
Nee, zelfs dat, ja. Onverstandigen en tragen van hart. Ja. Nee, maar dit is, als je dat, want dat is te hard. Dat mag je niet tegen iemand zeggen. Maar de Heer Jezus zegt dat tegen de Emmausgangers. Ga je onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Je moet alles geloven en je moet alles naast elkaar leggen. En wij worden geacht de schrift te onderzoeken. Onderzoek de schrift, want deze zijn het die van mij getuigen. Nou, waar getuigt het Oude Testament dan van de Heer Jezus? Gewoon in het openbaar, aan de oppervlakte. Aan de oppervlakte nergens, hoor. Daar lezen wij niks over de Heer Jezus. Er wordt niet gezegd dat er iemand uit Maria geboren zou worden. Ja, tuurlijk, je hebt wel van die vage uitspraken. Een maag zal zwanger worden en een zoon baren. Maar lees dat verband maar eens na. Dan heb je niet het idee dat het over Jozef en Maria gaat of zo. Maar dat ligt daarin verborgen. En zo is dat met die 10 stammen van Israël ook. Dat juist zij in onze bedeling tot geloof zouden komen en dat de Heer zijn werk via dat volk voort zou zetten. Ja, dat ligt verborgen. Mijn mening is ook, maar goed, dat is ook mijn mening. Mijn mening is ook, dat als je dat één keer gezien hebt vanuit de Bijbel, dan kom je er ook nooit meer vanaf. Dat is wel heel vervelend, want dan lees je het dus op een gegeven moment overal. En dat is heel lastig. Want dan zegt iemand, ja, nou ja, je legt dat overal in. En dan zeg ik, ja, nou ja, maar daar kan ik ook niks aan doen, want ik kom niet meer van die gedachte af. Omdat je het overal terugvindt. Ook in al die gelijkenissen, hè, dan vind je dat ook terug. En dan wordt het Hollywood steeds onvoorstelbaar. Hollywood films, ja, zelfs dat kan. Maar ja, er kan nogal wat Bijbelse waarheid in films zitten, hoor. Maar
Nijntje.
In Nijntje? Ja. Nou, dat denk ik niet. Nee, ik ben er nooit heen gekomen.
Ja, Nijntje in de Leeuwenkuil.
Nijntje in de Leeuwenkuil, ja. Ja.
Ja,
maar ja, goed.
Maar dat is wel waar Paulus het hier over heeft. En hij gaat in dit hoofdstuk gaat hij daar nog even op door. En dan komt hij in hoofdstuk 10, begint hij eigenlijk weer in hoofdstuk 9 met betrekking tot het Joodse volk. Maar uiteindelijk komt hij steeds op dit onderwerp terug in deze drie hoofdstukken. Die heidenen en die Joden ernaast en de jaloersheid en de struikeling van het Joodse volk. Dat is de hoofdmoot van deze drie hoofdstukken. Maar goed, wij moeten schrift met schrift vergelijken en dat hoop ik vanavond ook nog te gaan doen naar aanleiding van dit laatste vers. Maar we zullen zien of we daar naartoe komen. Eerst nog maar even vers 27 dan, waar staat Jesaja roept over Israël. Maar Israël hier in de Romeinenbrief is datgene wat van Israël overgebleven is. En dat is het Joodse volk. Want die 10 stammen van Israël die waren al in geen 700 jaar meer Israël. Want die zijn hun naam kwijtgeraakt en ook in de Bijbel zijn ze die naam kwijtgeraakt. Al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal slechts, is de gedachte, het overblijfsel behouden worden. En vorige keer ben ik daar ook wat op ingegaan. Ik ga er nu niet al te uitgebreid op in. Ik noem nog even kort de strekking van deze uitspraak. Namelijk, nou ja, het mag er zo zijn dat het Joodse volk talrijk is, maar er waren ze ook wel hoor in de dagen van de Heer Jezus. In en om Jeruzalem, in Judea, in Galilea. Maar ook in de rest van de wereld waren veel Joden op belangrijke posities. Ze waren talrijk, ze waren invloedrijk. Maar er wordt van gezegd, ja, het is dan leuk en aardig, maar het gaat wel bergafwaarts.
Parallel met die tekst van de Heer heeft mij veel gegeven. Ja, maar hij heeft mij alles gegeven.
Ja, die zit er ook nog achter. Maar ik denk dat dat te moeilijk is om dat nu toe te gaan liggen. Want dan ben ik weer 10 minuten verder. En dan.
Je wilt graag van 3.
Ja.
Zijn ze wel weer?
Dat zei Jacob.
Oh, Jacob.
Jacob tegen Esau.
Ja.
Nee, daar ga ik nu niet op in. Al waren het getal der kinderen in Israël gelijk het zand der zee. Ook al waren jullie zo talrijk. En er blijft niks van over. Nou ja, er blijft heel weinig van over. En hoe je de uitspraak precies moet interpreteren is lastig. Je kan het ook gewoon even heel op aards niveau. Dan kan je het bijvoorbeeld toepassen op de verwoesting van Jeruzalem. Want op de verwoesting van Jeruzalem wordt het ook toegepast in Jesaja hoofdstuk 10. Het gaat over verdelging die vastelijk besloten is. En er zijn meerdere toepassingen van dit vers. Want wat er gebeurd is in de eerste komst van Christus en na het ongeloof van het Joodse volk, is dat het Joodse volk vervolgd is geworden en dat ze onder druk kwamen te staan van de Romeinen en dat uiteindelijk Jeruzalem verwoest is geworden en daar kwamen heel wat Joden zijn daar naar de Filistijnen gegaan. En naar Egypte als slaaf verkocht, heel veel. En ze waren dus, ja, nou ja, ze waren dus heel wat. Ze waren heel invloedrijk. Maar het ging bergafwaarts. En zo zou je zo'n uitspraak ook kunnen interpreteren. Een overblijfsel zou behouden worden. Gewoon op aards niveau. Een groot deel wordt uitgeroeid. Of wat minder invloedrijk. Of hoe je dat dan maar zegt. Maar je kan hem ook lezen. En ik weet niet wat de juiste lezing is. En misschien zijn beide lezingen wel juist. Misschien wil de apostel gewoon een algemene gedachte naar voren brengen. Dat namelijk van het Joodse volk, dat daar een minderheid is van die tot geloof komt. Dat het Joodse volk in ieder geval als volk het evangelie verworpen heeft. En dat er wel gelovigen zijn uit de Joden, maar dat het een minderheid is. En die lezing past ook heel goed in dit verband. Nou ja, meer wil ik niet over dit vers nou zeggen, want dan gaan we in discussies belanden, denk ik. Ik wil graag even voortmaken. Nog even naar vers 28, vorige keer ook over gehad. Waar staat, waar toelichting komt, er staat, want hij voleindt een zaak, die zaak namelijk met Israël zijnde het Joodse volk. Hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Hij doet dat op rechtvaardige grond. Als ze mij verworpen hebben, dan zal ik ook u verwerpen. Ze willen mij niet. Oké, dan doe ik bij jullie ook het licht uit. Dus dat doet hij op rechtvaardige grond. En dat is waar die
eerste uitspraak in vers 28 over gaat, over het Joodse volk. En dan staat er, want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En vorige keer heb ik dat ook uitgelegd. De vraag is, waar gaat het over? Afgesneden zaak. Oh, dat is die zaak met Juda, want die wordt afgesneden. En dan is de gedachte, ja, de Heer voleindt de zaak met Juda. En hij snijdt het af in rechtvaardigheid. Maar er komt ook een tijd dat de Heer een afgesneden zaak weer zal doen op de aarde. Een zaak namelijk die eerst afgesneden is, die gaat weer voortgang vinden. De 69 weken van Daniël zijn voorbij. En dan sloes. Einde van Gods werk met het Joodse volk. Maar in de toekomst gaat de Heer daar weer mee verder. De Heer zal in de toekomst een afgesneden zaak doen op de aarde. Zo kan je hem lezen, hè? Zo kan je hem lezen.
Staat daar want of staat daar maar?
Wel, ja, staat hier want. Maar of dat in de grondtekst. Ja, die voegwoorden zijn niet zo. Niet zo bepalend hoor. Zoekwoorden. Dat zijn eigenlijk zoekwoorden? Voegwoorden. Is het toch een voegwoord, want? Nee, daar zou ik niet altijd veel conclusies aan verbinden. Maar dit is wel een traditionele, in ieder geval dispensationalistische lezing in de leer der bedelingen. Dan zegt men, ja, nee, het werk met het Joodse volk is gestopt. Maar in de toekomst zal de Heer het werk met het Joodse volk weer voortgang doen laten vinden. Maar ik heb vorige keer ook gezegd, en daar blijf ik nog steeds bij, dat deze uitspraak, dat tweede zinnetje hier in vers 28, dat het niet gaat over de afgesneden zaak met Juda, maar dat dit gaat over de al eerder afgesneden zaak met Efraïm. Want die zaak is ook afgesneden in 722 voor onze jaartelling, toen ze uit het priestelijke bediening zijn gezet. En ik heb vorige keer Ezechiël 37 aangehaald, ga ik nu niet weer doen. Waarvan geheel Israël, zijn de 10 stammen van Israël, door hen gezegd wordt dat er geen hoop meer is. Onze verwachting is afgesneden. En het lijkt mij een verwijzing te zijn hier in dit vers naar dat vers. Ezechiël 37 vers 11. Dat is het verhaal van die dorre doodsbeenderen. En als ik dat verhaal van die dorre doodsbeenderen lees, en het gaat over de 10 stammen van Israël, dan denk ik, ja, dat is precies wat er gebeurd is. Ze zijn in ballingschap gegaan en ballingschap is nog altijd een uitbeelding van de dood. En er kwam grote beroering en ze voegden elkaar, die benen kwamen weer tot elkaar en vormden één lichaam. En dan even heel kort door de bocht, is net of dat je de volksverhuizingen ziet in Europa. Grote beroering staat er. De beenderen naderden tot elkaar. Ja. Wordt niet expliciet erbij gezet, maar wat betekent het anders? Dan gaan we die vraag stellen. Dat is ook altijd goed natuurlijk. Als we geen alternatief hebben, dan maar daar zou het heel goed op van toepassing kunnen zijn. En, ja, onze verwachting is afgesneden. We leven in een land van duisternis. En wij wandelen in duisternis. En heidense afgoderij allemaal. En het leek alsof de verwachting afgesneden was. Maar, zegt de Heer, ik zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Nu, jullie waren afgesneden, Efraïm. Mm-hmm.
Het staat wel duidelijk dat hij het oppakt weer.
Maar ik pak het weer op.
Gewoon een afgesneden zaak weer.
Ja, ja, maar ja, maar het wordt vaak geïnterpreteerd als zijnde gaande over het Joodse volk in de toekomst. En dat wordt dan nog versterkt door het woordje zal. Weet je wel, daar staat er, de Heere zal. Maar ja, zal betekent niet dat het in de toekomst gebeurt. Het is gewoon een logisch gevolg.
Ja, als het een, dan zal het andere.
Ja. Want hij snijdt de ene zaak af. En dus zal hij een andere zaak die al eerder afgesneden was, nu weer oppakken. Is de gedachte.
Nu?
Nu.
Ja.
Ja.
Ik weet niet hoe het er in de grondtekst staat. Ik vraag mij af hoe het er in de grondtekst staat. En als ik gewoon al die andere vertalingen kijk, dan staat het, dan wordt dat aan onderscheid helemaal niet zo sterk gemaakt, zou ik maar zeggen.
Tussen die twee versen.
Ja.
Of tussen die twee.
Die komma, waar die
komma. Ja, ja, tussen die komma. Ja, ja.
Twee versen.
Ja, ja, men wil het ook graag op elkaar aan laten sluiten. En het mag. Ik vind het ook prima. Want ik vind het idee dat het gaat over de wederkomst van Christus, waarin de Heer zijn werk met het Joodse volk weer oppakt. Ja, die gedachte vind ik elders in de Bijbel ook. Daar heb ik ook dus helemaal niks op tegen. Maar ik persoonlijk blijf erbij dat het gaat over die 10 stammen van Israël. En dat is hier geen doorslaggevend argument. Dus we hoeven er geen ruzie om te maken. Huh? Nee. Ja, nee, dat heb ik ook niet nagekeken. En als wist ik dat. Ja, mijn Grieks is niet fantastisch. Hè? Maar ja, daar heb je een computer voor die het allemaal voor je vertelt wat het dan moet zijn. En daar moet je dan ook maar op vertrouwen. Hè? Dus ja. Moet je een Griekse computer hebben, ja. Kost vast niet veel.
Moet je niet op bankieren.
Nee, daar kan je niet meer op bankieren, nee. Vers 29. Daar gaat het wel weer over het Joodse volk. Daar staat gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft. Indien de Heere Zebaot, dat is de Heere der Heerscharen, is wel leuk in dit verband. De uitdrukking de Heere der Heerscharen. Er is een uitspraak gericht met betrekking tot het Joodse volk. Maar de Heer noemt zich dan, maar ik ben de Heere der Heerscharen, ik ben de Heere van alle volkeren. Indien de Heere Zebaot ons geen zaad had overgelaten, dan zitten we weer bij het overblijfsel uit vers 27. Hè? Want ze waren talrijk, maar er wordt gezegd, indien de Heere Zebaot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Gomorra gelijk gemaakt geweest. Dat is mooi.
In het dal der door het doodsbenen.
Ja. En deze uitspraak gaat over het Joodse volk, waarvan gezegd wordt, ja, nou, daar is wel een overblijfsel. Maar daar heeft de Heer voor gezorgd, want de Heer kan het niet helemaal volledig uitroeien en volledig afsnijden, maar het liefst had hij dat wel gedaan. Dat staat er eigenlijk. Want de Heer heeft ervoor gezorgd dat er een overblijfsel zou zijn. Nou, en dat overblijfsel is er in onze bedeling ook. Er zijn nog steeds Joden die tot geloof komen. Er zijn nog steeds Joden. Ja, nee, dat is een wonder. Dat is een wonder. Er zijn mensen...
Pogingen genoeg gedaan.
Ja. Er zijn mensen die zeggen... wil je weten dat de God van de Bijbel de ware God is? Wil je daar bewijs voor? Joodse volk bestaat nog. Ja, ja.
Dat is iets wonderbaar.
Zijn, ja. Ja, dat is in Duits dat. Is wel, maar er zijn mensen die dat als een heel belangrijk argument beschouwen. Die zeggen, ja, het bestaan van het Joodse volk bewijst het bestaan van de Heer. Het betekent niet dat het Joodse volk een goed volk is of zo. Het gaat niet om wat ze doen, maar het feit dat ze bestaan. Indien de Heere ons geen zaad had toen overgelaten, dan waren wij als Sodom geworden en als Gomorra gelijk gemaakt. En deze uitspraak is in het begin van onze bedeling van toepassing, waarbij wij verwoesting van Jeruzalem vinden, maar deze uitspraak is net zo goed van toepassing in de toekomst, bij de wederkomst van Christus, als het Joodse volk weer door verdrukking heen gaat, waarbij weer een overblijfsel, zo heet het ook in Zacharia 14, een overblijfsel, wat uit de stad zou vluchten naar de woestijn, daar zou een overblijfsel verzameld worden.
Als je dan vers 29 leest, dan vind ik 28b.
Ja, ja.
Zou ik dan eerder dan op die Joden toepassen, omdat hij begint in 27, zeg maar, met die gedachte.
Ja.
En die stopt hij in, de eindigt hij mee in 29. Ja. En in 30 gaat hij weer verder met,
ja,
het andere,
ja,
geval.
Ja, ja. Dat begrijp ik. En dat mag ook. Dat snap ik. Maar ik persoonlijk blijf erbij dat het over de afgesneden zaak met Ephraim gaat. Maar, nou ja. Het doorslaggevend argument is, nee. Ja.
Dat stuk wat Jesaja 10 wat aangehaald wordt.
Ja.
Heeft het eerst even, o Israël, mijn volk.
Ja.
En twee versen verder zegt hij, vrees niet mijn volk dat in Sion woont.
Ja.
Maar Juda woont toch in
Sion? Ja. Dan zit je weer met het probleem, zeker in die profetieën, dat het dan weer Israël en dan heet het weer Juda. En soms wordt Israël ook voor Juda gebruikt. Maar dan moet je het hoofdstuk maar eens doorlezen. Ja, niet nu, maar... nee, want dat duurt zo lang. Dan moet jij eerst 5 minuten lezen. Dan kan ik dan weer wat zeggen. Dat is ook weer zo waar. In dat hoofdstuk wordt beschreven... Wel in moeilijk taalgebruik, maar lees het maar eens door. Daar wordt beschreven over de Assyriërs die voor de deur stonden. En die staan voor de deur bij Jeruzalem. En die Assyriërs zeggen, oh, ik ben grote koning en ik ben zo goed. En ik heb Samaria onderworpen, zegt hij. Ik heb 10 stammen van Israël heb ik al onderworpen. En nu kom ik bij jullie aan. En dan heet het Israël, maar uit het verband, uit de context, blijkt dat het gaat over het Joodse volk, over Juda. Maar dat kan wel aangeduid worden als Israël. En dat maakt het lastig en daarom altijd in het verband lezen. Israël die te Jeruzalem woont, ja, dan weet je het, dan gaat het dus over.
Nou, dus ik ben het ook wel eens met Daniel. Volgens mij.
Over die afgesneden zaak bedoel je?
Ja.
Oké, ik wist niet dat je dat daaraan gekoppeld had, maar. Nou ja, goed. Maar dan gaat het over het Joodse volk, of nou ja, Juda. Waarbij de legers van Assyrië voor de deur staan en die alles in willen nemen. En dan zegt hij, ja, het is vastelijk besloten verwoesting. Maar toch gebeurde dat niet in de dagen van de Assyriërs. Maar dat komt omdat die profetie een dubbele bodem heeft. Die heeft namelijk die is van toepassing op die inval van die Assyriërs. Maar ja, die is ook van toepassing op de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs. Die is ook van toepassing op de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus door Titus. Maar die is uiteindelijk pas zijn volle vervulling. Die vastelijk besloten verwoesting vindt pas plaats aan het einde van de 70ste week van Daniël.
Een van de meest verwoeste steden ter wereld, toch?
Jeruzalem, ja, die kan er wel van wat dat betreft.
Het is een bijzonder als het Joodse volk.
Ja. Ja, het is een vreemde plaats, hè, Jeruzalem. Ik ben er geweest. Het is, ja, bijzonder. Je hebt ook echt het idee dat je in het hart der aarde bent, zeg maar. In de navel der aarde, daar vindt alles plaats. Je staat bij een klaagmuur die van die tempel is. En je kijkt eroverheen en zie je die rotskoepel van... dat is een spannende boel daar, hoor. Daar komt alles samen. Alles is daar vertegenwoordigd. Ook allemaal andere godsdiensten. Die moeten allemaal in Jeruzalem zijn. Inderdaad die rotskoepel die over de berg Moria gebouwd is. Waar... Abraham Isaac geofferd heeft, maar zij zeggen dat hij Ismaël geofferd heeft. Dat soort grapjes. Dat gaat allemaal over het eerstgeboorterecht. Verwisseling van het eerstgeboorterecht. En wie is nou de leader of the world?
Er staat toch ook op die rotskoepel staat Allah is God en hij heeft geen zoon.
Ja, dat is de bekende luidspreuk van die figuren.
Ja, statement.
There's no God but Allah. En Mohammed is his messenger. Ja, en dat hij geen zoon heeft, staat het ook aan, ja. Ja, dat is... En ze roepen hadden me, God is groot, hè. Ja. Weet je wat ik altijd denk? Dat deden die...
Lekker groot, hè.
Ja, wij hoeven dat niet zo hard te roepen. Net zoals Elia met die gasten uit Baal, weet je, met die Baalpriesters. Een fantastisch verhaal natuurlijk, hè. Met die, dan moest hij hem kijken wie de ware God was. En zij maar schreeuwen en zichzelf verwonden. En gordel, nee, geen gordel zo. Ja, dit is gevaarlijk om te zeggen, want het komt allemaal op internet. Ja, en, heb ik zo snel, ja. Het zijn zo.
Mijn adres dan, schrijf
bij. Maar... ja, zij maar roepen en schreeuwen en doen en er gebeurt niks. En Elia die bespot ze ook nog. Die zegt, nou, die God van jullie is zeker op vakantie. Of hij zit even op de wc. dat soort dingen, ja. Weet je, je moet nog wat harder roepen. Ik moet even wat meer en wat harder roepen. En Elia die doet niks. Die bidt tot de Heer en die zegt, nou, nu is het wel tijd. En dan, dan gebeurt het, ja. Maar goed, we gaan eerst even pauzeren voor een kop koffie. Wat zullen wij dan zeggen? Zegt Paulus in vers 30. Wat zullen wij dan zeggen? Komt dus een soort conclusie. Eigenlijk van het hele hoofdstuk. Smakelijk. Later komt hij nog wel weer op terug, maar hier komt alvast een eerste conclusie. Wat zullen wij zeggen? De heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, dat die de rechtvaardigheid verkregen hebben. Doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. En Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, die het dus juist wel zocht, die is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom niet? Of waarom? Nou, omdat ze die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken. Der wet staat erachter. Ik zag dat dat er niet hoorde te staan officieel, maar maakt niet zoveel uit.
Dat
der wet schijnt er niet te staan.
Misschien staat het ook niet.
Oh, is het zo? Oké. Okay. Zag ik ook.
Staat het dan tussen haakjes of zo?
Nou, nee, statenvertaling die is heel veel vaker van dat soort dingen. Omdat de statenvertaling gebaseerd is op, hoe heet dat ding?
En de werken wel, en der wet niet.
Der wet staat er niet, nee. Ja, op de tekstus receptus. Een soort reptiel, denk ik altijd. Tekstus receptus. Nou ja. Maar daar hebben we Bullinger voor, want die heeft het allemaal keurig, zegt die tekst omit. En dan schijnt het er niet te staan. Dus dan zal het wel, en het wordt dus weer bevestigd door de NBG. Het legt natuurlijk iets meer nadruk namelijk op het verschil en op de tegenstelling tussen geloof en werken. Als je dat der wet weglaat, dan is de tegenstelling tussen geloof en werken wat duidelijker. Want dat was nou juist het manco van het Joodse volk. Kijk, die 10 stammen van Israël, die waren in 722 voor Christus in ballingschap gestuurd. Die zijn alles kwijtgeraakt. Die hebben ook nooit onder de wet geleefd in de praktijk. Ze hadden wel de wet, ze waren wel Israël. Ze waren wel nakomelingen van de aartsvaders en van Mozes. Van het volk wat onder Mozes leefde. Dus ze hadden officieel wel de wet. Maar jullie weten hoe het was, Israël. 2 stammen, hebben in de praktijk bijna nooit onder de wet geleefd. Het waren uitzonderingen.
Van de koningen van Israël werd gezegd, die deed wat kwaad was in de ogen des
Heeren. Ja, van die 10 stammen, van allemaal. Onder de 10 stammen was er niemand die deed wat goed was in de ogen des Heeren. Onder Juda vind je er nog een paar die wel deden wat goed was in de ogen des Heeren, maar soms ook maar tot op een bepaald niveau. Maar die wet zo streng onderhouden, dat deed men helemaal niet. Dat idee hebben wij, hè, maar dat is helemaal niet zo. Ik heb een keer een van de documentaires gezien en dat ging over opgravingen in Israël. En we vinden helemaal niks van de godsdienst en van de aanbidding van Jehovah en zo. Nee, maar dat deden ze ook helemaal niet. Dat denken jullie, maar dat is niet zo. De hele Bijbel staat er vol mee. Maar ja, wij zijn. Maar wij. Nou, ik heb dat ook nog wel eens. Denk, ja, was Joodse volk. En die deed natuurlijk. Dus lees je al die inzettingen. En dan ga je ervan uit. Ze deden dat. Hebben ze nooit gedaan.
Dan lopen toch niet de dag plomp.
Wat zeg je?
Dan lopen toch niet de dag plomp.
Nee.
Al die rare regeltjes en weetjes van de koosje.
Ja, nu. Ja. Maar dat is ontstaan. Ja. Dat is ontstaan in die Babylonische ballingschap. Okay. Toen hebben ze die wetten weer bijgehaald. En hebben ze daar een interpretatie aan gegeven. En dat waren dus alleen de 2 stammen die strikt aan die wet vasthielden. En die 10 stammen van Israël helemaal niet. Maar die 2 stammen van Israël wel. En dat is het Joodse volk wat je vindt in de dagen van de Heer Jezus. Met hun eigen inzettingen, met hun eigen feesten. Zelfs feesten die helemaal niet bijbels zijn. Komt in de Bijbel voor, ergens in de evangelie. Het feest van de vernieuwing des tempels.
Stempels?
Stempels, ja. Vernieuwing des stempels. Ja. Maar dat is geen Bijbels feest. Is ook niks mis met dat feest of zo. Dat wordt ook niet, er wordt helemaal niks veroordeeld over gezegd. Wordt gewoon gezegd, ja, dat feest was er nou eenmaal. En dat is ook leuk, want dan heb je toch buiten Bijbels geschiedenis nodig om te weten wat het is. Want anders weet je dat niet, want dat feest van de vernieuwing des tempels komt in de Bijbel niet voor. Maar welk feest is dat? Dat is het feest wat ze bedacht hebben nadat de tempel die ontheiligd was onder Antiochus Epiphanes, die heeft de tempel ontwijd in 167 of zo voor Christus. Die liet zwijnen offeren en een beeld aan Zeus oprichten en allemaal Joden vermoorden. En nou ja, toen had je daar die Maccabeën, Judas de Maccabeër en dat soort figuren. In de boeken der Maccabeën, apocryfe boeken, daar wordt het beschreven dat het een jaar of drie geduurd heeft. En daarna hebben ze die tempel weer opnieuw ingewijd. En toen hebben ze gedacht, nou, hier moeten we natuurlijk wel een feestelijk gebeurtenis, moeten we elk jaar herinneren. En toen kreeg je het feest van de vernieuwing des tempels, Chanukka. Maar zijn eigen bedacht feest, is niks mis mee. Maar zo hebben ze veel meer dingen ontwikkeld.
Nog steeds, hè?
Ze vieren dat nog steeds, ja, 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 ja.
Kerst,
ja, het schijnt in de... Ja. Het schijnt in december ergens te zijn, ja.
Amerika heel populair, Amerika voor mij heel populair.
Is zo, ja?
Ja, als je speelfilms kijkt, dan komt ook wel Chanukka, Hanukka, Kitaro.
Ja, geef maar.
Als het rond de kerstfeest
is. Ja, hè? Ja, ja, ja.
Friends.
Ja? Oké. Okay. Nou ja, dit is... Ja. Ja, maar het is niet bijbels, is ook niks mis mee, maar men heeft een religie ontwikkeld. Op basis van Joodse godsdienst en tempeldienst en die uiterlijke dienst. Die wet heeft men er weer bij gehaald. En men sloeg helemaal door in die wet. En men heeft de strekking van de wet niet begrepen. Men is namelijk onder de wet gaan leven en... Dat maakt een mens kapot. Dat maakt een mens blind. Dat maakt een mens doof. Dat maakt een mens gericht op het vlees. Op de buitenkant. Op zichzelf. Op hun eigen rechtvaardigheid. Ja, en ze zochten dus rechtvaardigheid. Want daar gaat het hier over. De Joden zochten rechtvaardigheid. Maar ze deden dat verkeerd. Zoals zoveel christenen dat vandaag nog steeds verkeerd doen. Want die willen gerechtvaardigd worden door hun eigen werken. Doe wat ze voor de Heer kunnen doen. En hopen daardoor in een goed boekje te komen. Maar als je zo denkt, dan kom je aan de rechtvaardigheid, Gods rechtvaardigheid, niet toe. Want de rechtvaardigheid, dat was Romeinen hoofdstuk 1, de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard in het evangelie. En dat is niet op basis van werken der wet, maar dat is op basis van geloof. Niet vertrouwen in jezelf, maar vertrouwen in een ander. Vertrouwen in de Heer namelijk. Vertrouwen op het woord van God. Want geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Dat was bij Abraham al zo. En die heidenen, die zochten helemaal niet rechtvaardigheid. Maar toen de rechtvaardigheid zich aandiende, toen hadden zij geen ballast. Toen was er niks wat zij los hoefden te laten om die rechtvaardigheid te accepteren. En de Joden... Ja, voor de Joden was het een stuk moeilijker toen er tot de Joden gezegd werd... Nou ja, je wordt door geloof gerechtvaardigd. Dan werd er direct geprotesteerd. Want ja, maar wij moeten toch ook Joodse inzettingen en besnijdenissen... Dat moeten we toch houden. Dat kunnen we toch niet loslaten. Ja, dat zou ik maar wel doen. Want dat dient tot niks. Ja, tot verzadiging van het vlees, zegt Paulus. Maar voor de rest dient dat tot niks. En dat is wat je dus ziet. Dat degene die het woord Gods hebben... En in het bijzonder de wet Gods, maar ook de rest van het woord van God, waaruit ze het een en ander hadden kunnen leren. Want zij hadden ook gewoon kunnen leren dat Abraham gerechtvaardigd werd op grond van geloof. Maar ze waren gefixeerd geworden door die wet en zijn daardoor verblind geworden. En dus kwamen zij niet tot geloof in de Heer Jezus Christus. En de heidenen die de wet niet hebben, die komen heel makkelijk tot geloof. En dat is waar het hier over gaat. En er staat in vers 32 dat de Joden zich gestoten hebben aan de steen des aanstoots. Want ja, als iemand in één keer genade gaat prediken, dan struikelen ze daarover. Want dan schoppen ze tegenaan, dan willen ze niet. Nee, dan heb je niks meer aan wet en dan heb je niks meer om op te beroemen. En dat is wat Paulus ook zei. Hij zegt, alles wat ik naar het vlees mee had, heb ik allemaal los moeten laten. Ik heb allemaal schade en drek moeten achten. Ik was van alles. Ik was de beste van mijn tijdgenoten. En de wet onberispelijk, zegt hij zelfs. Hij zegt, maar ik heb er niks aan. Word er niet zalig door, word er niet beter van. De Heer heeft er niks aan. Weg ermee.
Daarna was hij het nu weer. Of nog steeds.
Wat zeg je?
Daarna was hij het weer.
Wat?
Nog steeds. Een van de beste van zijn tijd.
Ja, daarna was hij het weer. Ja.
Nog steeds het beste in zijn broek.
Ja, ja. Maar hij zei altijd, ik ben de minste van alle apostelen.
Dat zat ook in zijn naam. Paulus betekent de kleine.
Ja, ja. Ja, hij is altijd in die zin nederig geweest. Af en toe dan, als hij gefrustreerd werd, dan wilde hij nog wel eens zeggen hoe groot hij was. En dan zegt hij erbij, wat ik nu zeg is onverstandig. Maar zegt hij, ik ben de meeste van de apostelen, want ik heb veel meer geleden dan andere apostelen. En ik moest kijken wat ik allemaal meegemaakt heb.
Dan
zegt hij niet
op. Of zo, dat hij dan even opstandig werd? Of?
Nou ja, de Corinthiërs die frustreerden hem tot op het bot. Want ze accepteren Paulus niet en ze accepteren andere apostelen wel. En dan zegt Paulus van, ja, jullie accepteren het als iemand je in het gezicht slaat. Dat betekent, heel simpel gezegd, ja. Jullie accepteren het als mensen je onder de wet brengen.
Ja.
En ik predik genade. Ik heb jullie notabene tot geloof gebracht. En mij wil je niet. En moet je eens kijken, als bewijs voor zijn apostelschap, haalt hij dan al die dingen erbij wat hij allemaal geleden heeft. En daar roemt hij dan in. En dan zegt hij ook, dat is onverstandig dat ik dat doe. Maar ja, hij probeert wat bij die Corinthiërs. Dat ze maar inzicht krijgen in Paulus en in de boodschap van Paulus.
Dat ze waarschijnlijk ook gevoelig zijn voor uiterlijkheden. Nou, dan noemt hij ook wat uiterlijkheden. Misschien dat ze dan luisteren.
Ja, precies.
Dat is een argument voor.
Ja, ja. Ja, want gewoon met het evangelie kan die niet meer binnen daar. Dus moest die andere dingen erbij halen. Nou ja, goed. Maar de Joden hebben zich dus gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En dit is een mooie uitspraak. Een hele mooie. Want die wordt geciteerd in, of dit wordt geciteerd uit, Jesaja 8 vers 14. En dat is een heel leuk vers in dit verband. Dus die leg ik er eerst maar even naast. Hier worden trouwens verschillende schriftplaatsen door elkaar heen geciteerd. Het is niet één schriftplaats dat hier geciteerd wordt in vers 33, zijn verschillende. Want dat ziet, ik leg in Sion, dat staat niet in Jesaja hoofdstuk 8. Dat komt weer uit Jesaja 28. Maar goed, die zoeken we zo nog wel even op.
Waar gaan we naartoe?
Jesaja 8.
Vers 14.
Daar wordt gesproken over die steen des aanstoots en een rotssteen der struikeling. Maar ja, wij weten dat als je in het Nieuwe Testament een citaat uit het Oude Testament leest, dat het erg handig kan zijn om dat eens even op te zoeken en te kijken wat er nog meer in dat vers staat. Want hier in Romeinen 9 vers 33, daar staat, zie, ik leg in Sion een rots of een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar die uitdrukking komt uit Jesaja 8 vers 14. En daar staat, dan, en dat gaat dus blijkbaar over onze bedeling, omdat Paulus dat aanhaalt. Dan zal hij, en dat u-lieden staat schuin gedrukt, dus dat kunnen we overslaan. Dan zal hij tot een heiligdom, een heilige plaats of een heilig voorwerp. Iets heiligs namelijk. Dan zal hij tot heiligdom zijn. Maar tot steen. Dat leest ook niet, hè? Dat is toch vreemd vertaald? Als er nou staat, dan zal hij niet tot heiligdom zijn, maar tot steen des aanstoots, dan is het te volgen. Maar nu staat er, dan zal hij tot heiligdom zijn, maar steen des aanstoots. Dat is vreemd. Ik begrijp ook helemaal niet waarom de vertalers dus maar vertaald hebben. Want er moet gewoon en zijn.
Jij moet echt de MBG lezen.
Ja, dit kan makkelijk zijn soms, hè.
Want daar zo staat het dus ook als en.
Daar staat gewoon en, ja.
Maar
ja.
Appels horen zeggen dat je er helemaal niet voor moet zetten.
Nee, een niet.
Hoe?
Een.
Nee.
Nee.
En is vaak namelijk.
En is vaak namelijk, kan, hoeft niet altijd, maar het kan. Maar hier staat met het woord maar of want, in het Hebreeuws, Grieks weet ik niet, maar in het Hebreeuws bestaat het helemaal niet. Het is maar één voegwoord, dat is ook één letter.
Dus de waf. Komt van de hond. Ja, waf. Nee, dat is de zesde letter. En de waf betekent een haak. Dus dit is gewoon een verbinding. Dus en, dat is een verbinding. Van de eerste vers naar de tweede zin. Of eerste zin naar de tweede zin. En. Gewoon een verbindingswoordje. En of het dan een tegenstelling is of een toelichting. Of,
Met de context.
Ja. Er staat maar één letter. En staat er gewoon. Er staat, dan zal hij zijn tot heiligdom. En tot steen des aanstoots en tot rotsteen der struikeling. Nou, en steen des aanstoots en rotsteen der struikeling. Dan kan je dus inderdaad, in die zin kan je het woordje en rustig vertalen met namelijk. Want die twee dingen betekenen hetzelfde. Hij zal zijn tot steen des aanstoots, namelijk tot een rotsteen der struikeling. Want wat het verschil is tussen een steen des aanstoots en een rotsteen der struikeling, je schrijft het anders. Maar verder is het identiek. Maar een heiligdom is wel degelijk wat anders dan een steen des aanstoots. En wat hier staat is dat de Heer een heiligdom zou zijn. Aan de ene kant. En aan de andere kant zou hij zijn een steen des aanstoots en een rotsteen der struikeling. En voor wie is de Heer een steen des aanstoots en een rotsteen der struikeling? Nou, dat hebben we in Romeinen hoofdstuk 9 gelezen. Dat is voor het Joodse volk. Zie, ik leg in Sion die steen des aanstoots en rotsteen der ergernis. Maar hier staat wat merkwaardigs bij. Want hier staat bij dat de Heer dat zou zijn voor de twee huizen van Israël. Efraïm en Juda. En uit dit vers zelf, ja, dan kan je nog vraagtekens hebben over hoe dat nou precies zit. Dan zeg je van, nou ja, hij is een heiligdom, maar hij is een steen des aanstoots en een rotsteen des struikeling voor de twee huizen van Israël. Dat kan. Dat die steen des aanstoots is voor de beide huizen van Israël. Maar de meest logische gedachte lijkt mij dat hij zou zijn een heiligdom en aan de andere kant de steen des aanstoots voor de twee huizen van Israël. Dus zou hij voor het ene huis van Israël een heiligdom zijn en voor het andere huis van Israël een rotsteen der struikeling. Die gedachte lijkt me niet zo heel moeilijk. Zeker niet omdat erachter staat, hij is tot een strik en tot een net. Maar ja, dat is hetzelfde tot een steen des aanstoots en een struikeling, want je gaat onderuit en je komt niet meer weg. Als je in een strik of in een net belandt of over een steen valt. Maar hier staat bij dat de Heer dat is voor de inwoners van Jeruzalem. En dan ben je dus bij Juda terecht. En dit vers wordt meerdere keren in het Nieuwe Testament aangehaald. Staat er ook onder. Hè? Hier staat nog Lucas 2 onder. 1 Petrus 2. Het is een belangrijk vers omdat hierin zo goed als expliciete verwijzing zit naar het andere huis van Israël, voor wie de Heer dus wel degelijk een heiligdom zou zijn. Alleen, als je het hier niet wil lezen, dan hoeft het niet. Zeg ik dan maar. Maar dat hoeft niet. Want je kan het ook anders uitleggen. Maar mijns inziens, als je schrift met schrift vergelijkt, dan kom je tot geen andere conclusie. Dat toch Efraïm hier bedoeld wordt voor wie de Heer een heiligdom zou zijn. Oh ja, vers 15 is natuurlijk ook leuk, want er staat, en velen onder hen, inwoners van Jeruzalem, Juda, Joodse volk, velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. En er staat een verwijzing onder naar Matthäus 21, vers 44.
Ik wil maar geen verwijzing van de Bijbel staan.
Oh, dat is jammer.
Helemaal
niet.
Ja, dan moet je ruilen.
Dat is een slechte zaak.
Ja.
Ik vond het nog.
Ja.
Nou, ik heb hem weer afgekocht.
Ja. Och. Ja.
Ja, het is parallel bij, of niet?
Ja,
dus dan de verwijzingen gewoon de andere bladzijde.
Nee, hey, joh, er staat bij een boek. Nou,
dat is nog.
Er staan geen verwijzingen naar het Nieuwe Testament of zo. Of naar de.
Ja, ik kan wel altijd gewoon een beetje naslepen, hoor.
Ja, ja.
Of je leent er één. Dan ga je zelf
maar vers 15 is dus een uitdrukking over het Joodse volk. Die zouden struikelen en vallen en verbroken worden. Wordt aangehaald in Matteüs 21. Gaan we zo nog even naartoe. Maar diezelfde uitdrukking komt ook in Jesaja 28 voor. Dus dan bladeren we even een paar bladzijden vooruit. In Jesaja 28 vers 13. Daar staat halverwege het vers. Opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Precies hetzelfde als in 8 vers 15. En over wie gaat dat? Nou, daar staat erbij. Het staat in vers 13. Staat, zo zal hun het woord des Heren zijn. En dat is voor het Joodse volk. Namelijk gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. Dat is een schitterende poëtische beschrijving van het leven onder de wet. Zo ziet het leven van het Joodse volk eruit. Gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig. Maar ja, goed, ze zullen dus heen gaan, achterwaarts vallen, verbroken worden, verstrikt en gevangen worden. Maar dit, want kijk, hier in het Oude Testament is het nooit helemaal duidelijk over wie het gaat. Hè? Die toelichting halen we uit het Nieuwe Testament. En Matteüs 21, die is ook heel aardig. Dat is een hele mooie in dit verband.
21
vanaf vers 33 vinden wij de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Jullie kennen die gelijkenis, hè? Er was een man die had een wijngaard, die ging buitenslands en die zond dienstknechten om de vruchten te plukken van de wijngaard. Alleen er was geen vrucht. Nou ja, als er vrucht was, die leverden ze niet in. En vers 38, de landlieden, toen uiteindelijk werd de zoon gezonden als uitbedding van de Heer Jezus Christus uiteraard. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkaar, deze is de erfgenaam, kom laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Dus het Joodse volk, dat zijn deze landlieden, die verwerpen de zoon, de erfgenaam en willen de erfenis aan zichzelf behouden. Weet je welke verwijzing ik nou zo leuk vind? Die van Genesis 37 vers 18, want dat is die van Jozef. Als Jozef naar zijn broers toe gaat, dan zeg ik, ja, daar is die weer, laten we hem pakken van hem af en hij moet moven.
Maak hem af.
Ja. En hij heette Jozef, dus hebben we Jozef ook alweer in gedachten. De drager van het eerstgeboorterecht. Maar goed, dat dan maar even terzijde. Maar die zoon wordt gedood buiten de wijngaard. En dan wordt er gezegd, vers 40. Wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Wat gaat er gebeuren met het volk die de zoon verworpen heeft? En toen zeiden die fariseeën, want daar gaat het over, die overpriesters en fariseeën, de leidslieden van het Joodse volk, die zeiden, nou, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. En hij zal de wijngaard, en deze is heel belangrijk, hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Het Joodse volk heeft de Messias verworpen. En wat gebeurt er met het Joodse volk? Die moet moven. Moet plaatsmaken. Het beheer van die wijngaard wordt afgenomen van het Joodse volk. En het beheer van die wijngaard wordt gegeven aan andere landlieden. Die hem wel de vruchten op haar tijden zullen geven. Jezus zei tot hem, vers 42, hebt gij nooit gelezen in de schriften? De steen, nou is die zoon is in één keer een steen geworden. En het gaat nou niet meer over een wijngaard, maar het gaat nu in één keer over een bouwwerk. Maar ja, dat is typologie, de beeldspraak, dat moet je maar leren begrijpen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, Er moest wat gebouwd worden, maar die steen wilden ze er niet in hebben. Ja, dan houdt het op, want dan kan er niet gebouwd worden. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En dat is precies wat er gebeurd is. Het Joodse volk heeft de Messias verworpen. En wat gebeurt er met die Messias? Tja, die komt ergens anders terecht. En dat is wonderlijk in de ogen van het Joodse volk. Die zeggen, ja, dat kan helemaal niet, die Messias, want dat is onze Messias. Kan helemaal niet ergens anders terechtkomen. Dat het naar de heidenen ging, daar werden ze al jaloers om. Maar de jaloezie wordt natuurlijk alleen maar groter als ook nog blijkt dat het die heidenen zijn die uit de 10 stammen van Israël voortkomen. Maar dat is wel waar het hier over gaat. Want de Heer Jezus trekt ook de conclusie. Hij zegt vers 43. Daarom zeg ik u lieden dat de wijngaard, daar ging het over, maar nou wordt het genoemd het koninkrijk Gods.
Het bouwwerk.
Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. Zegt de Heer op voorhand al, hè, voor zijn dood en opstanding, zegt de Heer al, het evangelie en het koninkrijk gaat bij jullie vandaan. En dat heeft niks te maken met persoonlijke zaligheid, maar heeft te maken met het beheer. Want zij waren namelijk beheerders van die wijngaard. Zij moesten dat, managen is een raar woord, maar zij moesten het besturen, beheren. Als koninklijk priesterlijk volk. Maar de Heer zegt, dit koninklijk priesterlijk volk, dat zijn jullie niet meer. Jullie worden uit de bediening gezet. Het koninkrijk God zal van u worden weggenomen. En het wordt gegeven aan een volk dat zijn vruchten voortbrengt. Dan moet ik eerst vers 44 lezen, want daar staat, en wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En dat is naar aanleiding van Jesaja 8 vers 15, staat er weer keurig onder. Dus dan ben je, in dit gedeelte zit je ook weer met Jesaja 8 vers 14, over die twee huizen van Israël, dat heiligdom en steen des aanstoots, zit je ook in je gedachten. En dat heiligdom, ja, dat werd hier ook al genoemd, want het ging over een steen en bouwlieden. Er moest wat gebouwd worden. Ja, er moest namelijk een tempel gebouwd worden. En dat is de gemeente, daarvan is Christus de uiterste hoeksteen. Maar goed, dat is kort door de bocht. Dat is de gemeente. Zeggen we, het Joodse volk heeft plaats moeten maken voor de gemeente. Maar dat kan je niet zo zeggen. Want hier staat, daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven worden dat zijn vruchten voortbrengt. Nou even in de praktijk, hoe is dat dan gegaan? Na de opstanding van Christus. Ja, die Bijbel, bij wijze van spreken, was in het beheer van het Joodse volk. Maar de Heer had gezegd, nee, dat gaat bij hun weg, het gaat naar een ander volk. Welk volk ging het er naartoe?
Dat is een andere volk.
Ja. Naar Efraïm. Niet naar de gemeente. Dat kan namelijk niet. Want je kan niet zeggen, ik heb hier die Bijbel en die geef ik nu aan de gemeente. Want
Dat was het nog niet.
Nee.
Nou ja.
En de gemeente is ook geen volk. Want het gaat toch gewoon over een aards volk. Joodse volk is ook gewoon een aards volk. Hier staat, het zal gegeven worden aan een volk dat wel zijn vruchten voortbrengt. Ja, naar welk volk? Dan kan je bijvoorbeeld vragen van, oh, zou het dan misschien gaan naar, wat voor volk? Zou het naar Spanjaarden of naar Egyptenaren of naar, dan gaat het naar een ander volk. Nou, dan niet meer naar het Joodse volk, maar naar, zoiets. Zou ik nog een vergelijking bedenken? Lastig. Ja.
Je komt er zelf mee.
Ja, ik zit te denken of ik het leuke vergelijking kan bedenken.
Is het hetzelfde volk als wat in 1 Petrus 2 beschreven wordt?
Ja, het is hetzelfde volk. Koninklijk priesterlijk volk, wordt ervan gezegd. Ja, en in 1 Petrus 2 wordt ook Hosea aangehaald. En dan vind je ook weer die 10 stammen op de achtergrond. Goed, ik weet niet of we daar ook nog terechtkomen vanavond. Maar Kijk, wat ik maar probeer te zeggen is dat in vers 43, als er staat het koninkrijk God zal van u worden weggenomen. Punt 1, dat op voorhand al bekend is dat het Joodse volk afdoet, om het zo te zeggen. Dit is dus dodelijk voor de ultradispensationalisten, want die zeggen, nee, pas in Handelingen 28 was het definitief dat het Joodse volk terzijde werd gesteld. Dat is dus onzin, want hier staat het al, dat dat zou gaan gebeuren. En er was van meet af aan duidelijk, dat wist de Heer, dat wisten de discipelen iets minder, die hadden nog wel eens vragen over. Maar dat stond al vast. Dat het Joodse volk terzijde gezet zou worden. Maar de staat van het wordt gegeven aan een ander volk. En dat volk zou wel zijn vruchten voortbrengen. En dat volk is niet de gemeente. Omdat het simpelweg niet kan. Want de gemeente is geen volk. En je kan ook niet zeggen. Ja, het ging toen naar de heidenen. Want de heidenen zijn ook geen volk. Want dat kom je in Romeinen 9 tot en met 11 steeds tegen. Hè? De heidenen. Maar de heidenen zijn ook geen volk.
Dat is gewoon de rest.
Dat is de rest. Dat is geen volk. Maar als je ze bij elkaar optelt, dan kom je er wel uit. Want het komt dus bij de heidenen terecht. Het komt bij een volk terecht. En uit die andere schriftplaatsen weten we dat het terechtkomt bij het andere huis van Israël. En dat klopt, want die zijn en een volk, en die zijn heidenen, en die zijn eertijds Israël geweest. Nou, naar dat volk gaat het naartoe.
In de gemeente.
Hmm?
De gemeente komt er ook nog uit voort.
En de gemeente komt eruit voort, want dat is namelijk de vrucht.
Nou, maar niet per definitie allemaal.
Dat is namelijk de vrucht waarover hier gesproken wordt in vers 43. Want het Joodse volk bracht immers geen vrucht voort. Geen geloof. Tuurlijk kwam er wel een beetje geloof uit voor, maar als volk niet. We hebben het eerder over gehad, hè, wat het is, een volk. Gaat op overheidsniveau. En hier zitten we op overheidsniveau, want het gaat over overpriesters en fariseeën.
Het zijn als jij heidenen, eertijds Israël en een derde. Je noemde drie.
En drie criteria, eigenlijk, en een volk. Hier staat het gaat naar een volk.
Ja.
Er staat, andere plaats, het gaat naar de heidenen. Ja,
precies.
En uit onder andere Romeinen 9.
Eertijds Israël.
Gaat het naar die heidenen die eertijds Israël waren?
Maar nog een derde volgens mij.
Nee, een volk. En dat is belangrijk, omdat heidenen zijn geen volk.
Nee, dat is.
Snap je? Dus je moet ze bij elkaar optellen.
Ja, precies.
En dan is het alleen kloppend te maken als het gaat over Efraïm. Want die zijn een volk. Die zijn heidenen. En die zijn ooit een keer Lo-Ami geworden. Zijn ooit een keer niet mijn volk geworden. En tot die conclusie kom je alleen als je die schriftplaatsen allemaal bij elkaar optelt. En Efraïm bracht namelijk wel vrucht voort. Het Joodse volk bracht geen vrucht voort. Dat was het grote probleem. En als ze al vrucht voortbrachten, dan wouden ze dat voor zichzelf houden. Maar toen het evangelie ging naar die 10 stammen van Israël, ook gewoon even helemaal historisch. Rees de pan uit, vrucht. Ja, nee, serieus. Daar weten we ook niet zoveel meer van. Door die christenvervolgingen in die eerste eeuwen. Maar dat is. Er kwam nogal wat geloof voor in één keer hoor. Buiten de grenzen van het Romeinse Rijk. Daar was die goede aarde. Waar het wel degelijk vrucht voortbracht en waar mensen dus massaal tot geloof kwamen en zelfs koninkrijken tot geloof kwamen. Want het is, als je die kerkgeschiedenis leest, is merkwaardig, hè? Want die hele periode van het Romeinse Rijk tot en met het jaar 313 of zo, toen Constantijn aan de macht kwam, zijn er altijd christenvervolgingen geweest. Maar op het moment dat het christendom aanvaard wordt, dan blijkt er, hoezeer er ook christenvervolging geweest is, blijkt er massaal informatie te zijn. Mensen komen vanuit Brittannië naar Nicea en weet ik veel waar allemaal om aan die concilies mee te doen. En dat komt van heinde en ver van over de hele wereld. Blijkt vrucht voortgebracht te zijn. En in het bijzonder bij het Britse volk. Het is nou eenmaal zo. Dat, en er waren wel meerdere volken. Of van is het Armenië? Schijnt ook bekend te zijn dat die heel vroeg al het evangelie aanvaard hebben, ook op regeringsniveau. En zijn dus een christelijk land geworden. Ja. Alleen die geschiedenis, hoe dat gegaan is, dat staat niet in de Bijbel, maar dat staat wel in de kerkgeschiedenis, is het in ieder geval terug te vinden. En het is altijd zo geweest dat, vanuit Brittannië, met name Brittannië, dat daar het zendingswerk vandaan kwam. Als je een Bonifatius of een Willy Brod hebt, dat soort figuren, kwamen uit Brittannië. Dit is de bakermat van de zending en evangelisatie. Alleen, ja, de Rooms-Katholieke Kerk heeft daar een sluier overheen gelegd. Maar, Brittannië is het meest vooraanstaande christelijke volk wat er is. Of dat in onze dagen zo is, weet ik niet. Of dat nog zo is, weet ik niet. Amerika is natuurlijk een goede tweede. Of ondertussen misschien een goede eerste, voor wat het waard is. 90% van de bevolking schijnt daar gelovig te zijn. Maar ja, die Amerikanen komen ook gewoon voor uit het Britse Rijk natuurlijk. Al die... Nee, weet ik wel. Daar hebben ze ook oorlog om gehad met z'n tweeën. Dat weet ik. Maar zo was dat onder Israël ook hoor. In die dagen van Richter. Het was één volk, maar soms was het heibel onder elkaar. Dus ja. En dat evangelie is inderdaad in onze dagen gegaan naar die 10 stammen van Israël. Op een verborgen wijze. En wat wel aardig is om er naartoe te voegen. Maar daar komen we nog op naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 11. Is dat er ooit weer een keer in komt. Als Gods plan met het Joodse volk weer voortgang vindt. En die keer, die ommekeer. Ja, die vindt plaats bij de opname van de gemeente. Als de gemeente weg is, gaat het plan aan het Joodse volk weer verder. Maar in Romeinen 11 staat er nog wat anders over. Er wordt gezegd over die wilde olijfboom en die tamme olijfboom. En dan wordt er gezegd, jullie wilde olijfboom, je bent dan wel ingeënt in die tamme olijfboom. Mag je blij mee zijn. Maar als jullie in het geloof niet blijven, dan word je weer afgesneden. En die tamme olijfboom is een uitbeelding van de 2 stammen van Israël, van het Joodse volk. En die wilde olijfboom is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. En die wilde olijfboom... Er zitten allemaal haken en ogen aan hoor, daar komen we nog wel op. Maar ik vertel het nou toch maar even. Die wilde olijfboom wordt ingeënt in die tamme olijfboom. En dan wordt er gezegd, ja, maar je hebt nou niks om in te roemen hoor. Want als jullie in het geloof niet blijven, dan worden ook jullie afgesneden of afgehouden. En zo'n uitspraak is onmogelijk van toepassing te brengen op de gemeente. Want de gemeente bestaat uit gelovigen en die kunnen niet afgesneden worden. Die hebben onvergankelijk leven ontvangen, zijn in Christus, onlosmakelijk met hem verbonden. En hoe kan je van de gemeente zeggen dat ze in het geloof niet blijven? Dan is de gemeente niet meer. Maar het gaat daar wel over gelovigen. Maar de clue is dat het van de gemeente en die 10 stammen van Israël, het is vrucht. Hè? Dus je hebt die aarde en je hebt die vrucht. En dat zit dus aan elkaar vast. Dus het is dan moeilijk om over te spreken. Want op het moment dat ze tot geloof komen, dan maken ze deel uit van de gemeente. Maar als ik zeg, in dat verband gezegd wordt, ja, als jullie in het geloof niet blijven, dan gaat het niet over de gemeente, maar dan gaat dat over die 10 stammen van Israël op officieel regeringsniveau, net zoals dat het in onze bedeling, toen het begon, op regeringsniveau afgewezen is door het Joodse volk en op regeringsniveau aangenomen is door Ephraim. Zo zal het in de toekomst, in de nabije toekomst, denk ik zelfs, zal ook Ephraim het geloof weer afzweren. Ik bedoel, de hele westelijke christelijke wereld is al bar en bar weinig van over. Maar ja, dat duurt niet lang meer, dan wordt het officieel ook uit de boeken geschrapt. In die zin dat men, dat Nederland geen christelijk land meer is. Dat Brittannië geen christelijk land meer is. Er wordt al jaren over gesproken, hoor.
Het is allemaal achterhaald.
Dit is allemaal, ja, dit komt allemaal door die evolutietheorie. Daar heeft zo'n ingang gevonden. Dat men dat allemaal afzweert. Dat oude christelijk geloof. En als men dat gaat doen, dan zegt de Heer tegen Efraïm, niet tegen de gemeente, maar tegen Efraïm, bedankt voor de afgelopen 2000 jaar. Er is wel een gemeente uit voortgekomen. Maar nu hebben jullie het woord Gods weer losgelaten. Dus ik stop mijn werk met jullie en ik ga weer terug naar Juda. Want dat is waarover gesproken wordt in Romeinen hoofdstuk 11. En als ik het dan naar de praktijk mag brengen, ja, dan kom ik niet los van de gedachte dat iemand als Prins Charles van plan is, als die ooit de kans krijgt, maar dat iemand als Prins Charles van plan is om zijn koninklijke titel, dus het hoogste niveau wat er is, een van zijn titel is Defender of the Faith, verdediger van het geloof, is al een eeuwenoude titel van Britse koningen. Die schaft hij af en het wordt Defender of Faith. Van alle geloven. Heeft was een toespraak van die man gehoord? Nou ja, dat moet je luisteren, dat moet je zien. Dat weet ik, misschien moet je dat ook helemaal niet doen. Maar die spreekt vanuit zijn studeerkamer, spreekt hij de hele wereld toe. En dan vertelt hij over our Christian brothers en our Arabian and Muslim brothers. We are all from the same stock, all from Abraham. En wij zijn één grote familie. En er is geen verschil meer. En we zijn allemaal...
Ik ga het vast goed vinden met de paus.
Ja, wij zijn allemaal één. En, maar dat is... Weet je, als je dat in context, in perspectief zet... Hè, dat is te absurd voor woorden. Maar als je een of ander geschiedenisboek van 100, 150 jaar geleden leest... Dan wordt er gesproken over invallen van Moren en van andere moslimgroeperingen, volkeren... En er wordt gewoon gezegd, dat is onze grootste bedreiging. Staat er gewoon in. Dat mag je nu niet meer zeggen. Maar toen staat gewoon in geschiedenisboeken. Staat gewoon in, ja, die moslims, die volkeren. En het gaat niet om die mensen individueel. Maar dat gaat over ons christelijk erfgoed wat we hier in West-Europa hebben. Dat wordt gewoon vernietigd. Dat wordt gewoon gedegradeerd. En dat wordt samen gevloeid met alle andere godsdiensten. En daar is het hard naar op weg. En als dus Efraïm met Brittannië aan het hoofd, als die het evangelie afwijzen, officieel, ja, dan is de kans groot dat de opname van de gemeente ook nabij is. Want dan zal de Heer zijn werk aan het Joodse volk weer voortzetten. En alles wijst erop dat dat binnenkort gaat gebeuren. En dan binnenkort is niet... Dat is niet deze week. Nee, dat bedoel ik niet. Maar als je kijkt... Het kan. Maar als je kijkt over de afgelopen 100 jaar... Hoe alles vreselijk achteruit holt. Het is verschrikkelijk. De techniek ook.
Niet alles op.
Maar als Queen Elizabeth aftreedt, dan zouden wij even moeten opleggen.
Nou ja, ik moet wel zeggen dat ik wel heel spannend vind als Queen Elizabeth...
Dat ligt al vast.
Nou ja, die treedt niet af, hè?
Als hij koning wordt, dat die titel dan aan. Ja,
maar die treedt niet af, hè? Die gaat dood.
Ja, nee. Maar je moet
zo. Nee, bij ons is het een beetje...
Die titel heeft hij van de paus gekregen.
Een beetje matig, maar...
We zijn nog niet de achtste.
Oh, die heeft hij zelfs van de paus gekregen. Ja. Ja, maar er schijnen zelfs bekend te zijn dat die titel er eigenlijk al, zelfs in die eerste eeuwen al geweest is.
Ja, die is het al langer.
Ja. Maar dat is...
Hey, en die Charles, want jullie waren nog koning.
Nou ja, dat...
Maar dat gaat toch gelijk over...
Ja, dat is het idee. Maar, dat is, maar het was wel spannend natuurlijk.
Als hij nog in leven is, moment dat zij doodgaat,
ja.
Niet?
Ja.
Misschien heeft hij ook de troon in zo.
Dan kan je echt niks over.
Ja, dat zou wel vaak gebeurd zijn.
Waarom zou die ook geslaagd worden?
Dat wil zijn. Heeft Alexander ook niet zo'n plan op dat gebied?
Nee, maar ja.
Niet zoveel in de melk te brokken.
Nee, maar moet je luisteren. Als je kijkt hoe dat allemaal afgezakt is. Weet je. eerder dan.
Nee, omdat als je overheidsniveau wel belangrijk is.
Ja, maar als je op overheidsniveau kijkt en wat er 100, 200, 300 jaar geleden was, hè, hoe men altijd de Heer.
Dat valt hem nog af te schaffen.
Voor en na bij alles wat er gebeurde, werd de Heer aangeroepen.
Dus is Nederland een christelijk land. Want die zeggen, ja, stoppen dan.
Dat is niet meer zo.
Is niet meer, dus dat is
nog
meer.
Wat zag ik nou laatst? Er was nog iets.
De koning, de hoofd van de kerk is.
Ja, ja.
Wat was een laatst? Zag ik ook een of andere. Ja, waren ze ergens in Friesland in een of andere rijksgebouw of provinciaal gebouw? Maar er hingen dan gewoon plakaten of schilderijen aan de muur met teksten eronder. Wij Friezen zullen nooit onze God verloochenen. We zullen nooit de barbaren over ons heen laten komen. Wat voor, wij zijn ook verdedigen van het geloof, kwam het eigenlijk op neer. Maar dat is er allemaal niet meer. Dat bestaat allemaal niet meer. Het gaat allemaal voorbij. Dus, nou ja. Maar goed, dat is een. In naam, hè. En voor de rest.
Het schijnt dat er van volle ovens bijbelstudies geven thuis, net als wat wij hier zitten.
Ik heb Willem-Alexander de naam van de Heer Jezus nog nooit uit horen spreken. Nee.
Die schijnt ook wel zo'n bijbelclubje te volgen dan.
Ja, weet je bij wie? Ja. Weet je bij wie? Nou, ja, ik ken. Nee. Ja. Ja, die Te Linde. Nou, dan word je vrolijk van. Hey, heb je dat interview gezien? Ja. Heb je dat gezien? Ja. Ja, nee, alles wat ik vroeger geleerd heb, dat is niet meer waar.
Nee.
Nee, de Heer zorgt niet voor me. De Heer doet dit niet. En de hemel, nee. Nou, nee.
Ik zat echt.
Ja, maar dat is theologie.
Ik had er zoiets van, hè?
Maar goed, wij hebben het woord van God, daar houden wij vast. En al die andere dingen laten we maar weer rusten.